Leiders zijn niet degene die met de ideeën moeten komen. De ideeën zitten in je organisatie. Je moet de organisatie klaarmaken om die ideeën te accepteren en met die ideeën wat te doen.
Welkom bij Health Nerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raaklaers en dit is de Health Nerd podcast. Rick Vera, inspirator, keynote-spreker, auteur, grumpy old dude, maar in eerste instantie grootvader. Hij was samen met Peter Hinzen en Steven van Bellegem een van de oprichters van Nexworks, waar hij, zo zegt hij zelf, een poging doet om mensen te inspireren over hoe ze zelf kunnen omgaan met de toekomst of the day after tomorrow. We praten een uur lang over hoe hij tot hier geraakt is, de boeken die hij ondertussen heeft geschreven, maar ook over de magie van Assepoester. Zijn grootvaderschap heeft heel wat in gang gestoken bij hem. Maar we hebben het ook over leiderschap in verandering, over durven dromen. En voor hem staat de mens altijd centraal, of het nu patient centricity is of customer centricity. De organisatie is daar een gevolg van, nooit het begin. Het is zo een van die babbels waar je op een bepaald moment moet stoppen, of we zaten nu nog altijd in de studio. Geniet van deze aflevering van Health Nerd, die met Rick Vera.
Ik vind het fijn om mezelf voor te stellen in eerste plek als grootvader. Omdat dat sinds ik grootvader ben, en dat is ondertussen 8-9 jaar, dat wel een flinke verandering is geweest in de manier waarop ik naar mezelf en naar de wereld kijk. En ik ben altijd bezig geweest met de toekomst, maar met de toekomst vanuit technologie. Nu ben ik met de toekomst bezig vanuit mensen en kijk ik eerder hoe technologie ons daarbij kan helpen dan omgekeerd. Dus ik ben in eerste instantie grootvader, in tweede instantie per definitie daardoor gigantisch geobsedeerd door de toekomst. Niet als een soort voorspeller, maar als een als iemand die heel goed kijkt naar wat is de geschiedenis van de toekomst, wat is er tot op heden allemaal gebeurd, die niet kijkt naar de oppervlakte, maar die eerder duikt in wat zijn de onderliggende dynamieken die gemaakt hebben dat we zijn waar we op dit ogenblik staan in de wereld. Je kan naar waar we op dit ogenblik staan in de wereld kijken als dat is goed, dat is slecht of dat is lelijk. En dat is wat mensen ermee gedaan hebben, met die dynamieken. En als je die dynamieken bekijkt, dan kun je min of meer voorspellen hoe de wereld er zou kunnen uitzien in de toekomst. En wat mijn passie is, en dat bepaalt uiteindelijk wie je bent, is kijken hoe kunnen we nu die dynamieken die er zijn in de toekomst gebruiken om daar een mooie toekomst van te maken. En dat doe ik niet voor mezelf, want die ga ik wellicht niet meer meemaken of maar een gedeelte meer meemaken. Dat doe ik zelfs in mindere mate voor mijn kinderen, maar dat doe ik in grote mate voor mijn achterkleinkinderen, die gaan leven op het moment dat ik er niet meer ben. En die hopelijk gaan terugkijken en denken van, Peterik, want zo noemen ze mij, die heeft daar op hoe klein ook een bijdrage toegeleverd. Dat ben ik.
En wat doe je dan concreet als je daar een functietitel zou moeten opplakken?
Mijn functietitel is inspirator, punt. Ik probeer mensen te inspireren. En inspireren is... Ik hou er niet van om docent genoemd te worden, want dan ben je aan het doseren wat je, als je op een podium staat of als je aan het lesgeven bent, uiteindelijk aan het doen bent. Maar dat probeer ik zo weinig mogelijk te zijn. Ik probeer voornamelijk een inspirator te zijn. Dat is niet mensen vullen met kennis en kunde, maar voornamelijk vullen met de bouwstenen om kennis en kunde op te bouwen. Met de passie, de nieuwsgierigheid om vol naar de wereld te kijken, vol te kijken van wat zijn de mogelijkheden en hoe kan ik die gaan gebruiken. Dus mijn functietitel, inspirator. En dan liefst zoveel mogelijk En met zoveel mogelijk bedoel ik zoveel mogelijk mensen bereiken, maar ook constant daarmee bezig zijn. Ik heb zelden lege momenten. Elk moment wordt gevuld met of spreken of schrijven. En ja, als je leest en schrijft, dan moet je ook af en toe inspiratie opdoen. Dat betekent ook lezen. En ik ben een mens van mijn tijd, dus heel veel podcasts beluisteren op dit ogenblik. En inspreken. Die we nu aan het maken zijn.
Als je zegt van ik ben inspirator vooral rond technologie, hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Dat is niet iets wat je waarschijnlijk mee geboren wordt en zegt van ik ga dat doen.
Ik ben niet geboren als keynote-spreker. Je wordt niet geboren als keynote-spreker. En het is ook niet zo dat op mijn 6 jaar, als ik, hoe heette dat, PMS heette dat toen nog, bij het PMS zat, voor jongere luisteraars die gaan niet weten wat PMS is.
CLB heet dat nu?
Ja, oké, okay, dankjewel Tom. Ja, dan moest je zo je toekomst, of dan kon je zo uitspreken wat je later wou doen. Ik heb nooit geantwoord keynote-spreker. Daar ben ik zeker van dat ik dat nooit gezegd heb. Ik had ook nooit
misschien
gedroomd.
Dat je kleinkinderen dat wel gaan zeggen.
Nou, dat ik weet ik niet. Als... Nee. Die vragen zich nog steeds af, net zoals mijn kinderen. Wat doet pa eigenlijk? Ja. Wat doet hij nu eigenlijk? Mijn schoonmoeder vraagt dat ook altijd. Wat doet hij nu eigenlijk? Oké. Je wordt niet geboren als keynote-spreker. Absoluut niet. Je wordt ook niet geboren als inspirator. En zeker niet als inspirator over technologieën, wat mensen met technologie kunnen. Daar rol je in. En bij mij heeft dat lang geduurd, dat er inrollen. Dat is een heel lang rol-effect geweest. Ik ben germanist van opleiding. Dus dat een grotere kloof tussen technologie en germanist zijn, kun je denk ik niet bedenken. Ik ben opgegroeid met boeken en met boeken lezen. Ik kom uit een academische opleiding waar je, als je geen 120 boeken per jaar verslond en je eigen maakte, dan had je niet gelezen. En dat een keer in het Nederlands en dan een keer in het Engels. Dus dat was een goede 250 boeken op jaarbasis, maar 4 jaar, dat zijn een heel pak boeken die je gelezen hebt. Dus ik leefde tussen de boeken en van de boeken. En... wat doe je dan als je germanist bent in de jaren 80? Dat is per definitie werkloos worden. En naar het onderwijs kijken. Dus ik heb even in het onderwijs gestaan. Ik vond het geweldig om dat te mogen en te kunnen doen. Maar dat was niet de meest gelukkige tijd. Dus de school waar ik bezig was, die werd opgedoekt. En ik moest wat anders. Dus ik ging even in het bedrijfsleven. En als je geen opleiding hebt, dan kun je maar één ding doen in het bedrijfsleven, dat is in de verkoop gaan. Je kan praten, je kan met mensen omgaan. En dan denk ik, weet je, ik word maar verkoper. En tot mijn grote verbazing werd ik aangeworven. En tot mijn nog grotere verbazing was ik een goede verkoper, omdat ik een slechte verkoper ben. Ik kan niet verkopen en daardoor kon ik goed verkopen. Ik ga niet uitleggen hoe dat komt, maar zo zat het in elkaar. En dan praat ik ondertussen over het begin van de jaren 90. In het begin van de jaren 90, als je een goede verkoper was, dan werd je gepromoveerd tot verkoopdirecteur. En ik werd nogal snel tot verkoopdirecteur gepromoveerd. En in plaats van even in het bedrijfsleven, daarna terug naar het onderwijs, bleef ik in dat bedrijfsleven hangen. Omdat je op de duur daar toch een zekere verslaving krijgt aan dat bedrijfsleven. Omdat het jou... interesseert. En ik heb het altijd, de interesse was altijd, ik voelde me een soort kuifje in Afrika, op ontdekkingsreis. Ik ben nooit in het bedrijfsleven geweest, ik heb erin rondgelopen, maar ik heb er altijd naar gekeken. En wellicht omdat ik er naar keek, was ik er eigenlijk vrij goed in. En dan maak ik carrière. Ik ben er 20 jaar blijven hangen. Doordat ik zat in de tapijtindustrie. In de tapijtindustrie, ik omschrijf dat heel graag als een rode oceaan. Hè. Je kent Blue Ocean strategie, nieuwe producten bedenken voor nieuwe markten. Nou, als er geen nieuwe producten en nieuwe markten meer zijn, dan zit je per definitie in een rode oceaan waar je niet kan aan ontsnappen. En in een rode oceaan moet je ongelooflijk creatief proberen te zijn om toch op een of andere manier succesvol te zijn in zo'n rode oceaan. En de manier waarop dat kon... En dat is iets waar ik de rest van mijn carrière, wat ik nu doe, ongelooflijk aan te danken heb. Dat is anders zijn dan de anderen. Nadenken, waarom doen we wat we doen? En waarom doen we dat eigenlijk? En meestal kom je erachter, we doen dat omdat het altijd zo gedaan is, maar er is geen waarom meer. Dus hoe kunnen we dat nu op een andere manier doen? En ik kwam er heel snel achter dat er 2 dingen waren die niemand deed in deze rode oceaan. Dat was... niet aan producten denken, maar aan klanten denken. Dus extreem klantcentraal gaan ondernemen. En het tweede was technologiegebruik. Ik kom uit de jaren 90, dat was het walhalla van nieuwe opkomende technologieën. De opkomst van de PC, de opkomst van het internet, de opkomst van e-commerce. Dat heb ik allemaal meegemaakt en heel snel beginnen omarmen. En ja, daar komt die fascinatie voor extreem klantcentraal ondernemen vandaan en het gebruik van technologie. Dus ik ben nooit een technology boy geweest. Ik heb nooit helemaal begrepen hoe die technologie in elkaar zit. Je moet me nog altijd niet vertellen hoe het internet nu precies werkt. Maar ik ben wel een gepassioneerde, snelle gebruiker altijd geweest van technologie, om te kijken hoe kan ik die technologie nu inzetten om voornamelijk slimmer en sneller te zijn dan mijn concurrenten. En in die rode oceaan dan toch te overleven en meer te doen dan te overleven, maar te kunnen groeien in een rode oceaan. Vandaar dat ik nog altijd gefascineerd ben door Red Ocean Strategy en niet Blue Ocean Strategy, omdat ik denk dat ook veel bedrijven te makkelijk kijken naar Blue Ocean Strategy. Ik noem dat heel vaak de vlucht voorwaarts. Laten we nieuwe producten bedenken en laten we nieuwe markten proberen te veroveren om te blijven groeien. Ik kijk veel liever naar interne groei, naar inwaartse groei. Hoe kunnen we nu al die idle capacity die we op dit ogenblik niet benutten, omdat de meeste van onze bedrijfsmodellen lineair zijn en nog niet een volle gebruik maken van technologie en de nieuwe hyperverbonden wereld. Hoe kunnen we nu binnen die hyperverbonden wereld en binnen ons bedrijfsmodel gaan kijken hoe kunnen we dat bedrijfsmodel nu helemaal optimaliseren? Omdat ik dat altijd moeten doen heb. Dus, heel lang verhaal. Dat is de manier waarop ik via dat lange verhaal in die technologie gerold ben. En niet zozeer de technologie, maar hoe je die technologie kunt gebruiken om als bedrijf slimmer te zijn, sneller te zijn dan je concurrentie.
Een aantal jaar geleden stond je ook mee aan de wieg van Nexwerk, samen met Peter Hinzen en Steven van Bellegem. Wat was de drijfveer voor jullie om te zeggen van, we gaan daar nu een bedrijf rond beginnen, want het is blijkbaar nodig.
Ja, voor mij was er een hele... Ik kan niet voor de andere twee praten. We kwamen elkaar tegen rond een event dat ik mocht hosten voor Microsoft Nederland. Dat heette Customer Engagement 2015. Dat is ook meteen het jaar waarin we Nexwerk in de huidige vorm samen met Peter en Steve begonnen zijn in 2015, mocht dat hosten. En ik kende Peter en Steve omdat ik ze af en toe tegenkwam in het sprekerscircuit. Drie Vlamingen die de wereld rondreizen, daar kom je elkaar af en toe tegen, maar heel zelden. Dus ik had nog nooit het podium gedeeld met of Peter of met Steve. Dus ik ging naar Microsoft Nederland en ik zei, ik heb een geweldig idee. Laten we een keer de drie Vlamingen tegelijkertijd op het podium hebben. En de avond voor het event gebeurden er twee dingen. De avond voor het event was er iets trending online. En dat was James Chamie, voor de vrienden Diamond, de CEO van JP Morgan Chase. Die was trending online omdat hij schrijft één keer per jaar schrijft hij a letter to his shareholders. En in de letter to his shareholders 2015 schrijft hij, I'm laying awake at night. En dan denk je, ja, het is een grote bank dus. Bankencrisis, wereldeconomische crisis. En dan kom je erachter dat hij zegt, nee, ik lig 's nachts wakker van de startups in Silicon Valley. De startups in Silicon Valley are eating Wall Street's lunch. En op het einde van die letter, maar ook op het einde van de persconferentie die ik toen was aan het bekijken was, zegt hij, we didn't see the digital tsunami coming. We zijn in 2015. Als een van de meest belangrijke CEO's in de Amerikaanse markt in 2015 mag en kan zeggen, ik zag het niet komen in 2015, dan heb je het internet gemist in 1993, dan heb je e-commerce gemist vanaf 95, 96, dan heb je de opkomst van de sociale media gemist in 2005, dan heb je de opkomst van de platformeconomie gemist in 2010. Als je in 2015 moet zeggen, ik heb het niet zien komen. En voor mij was dat een aanleiding. We moeten bedrijven helpen om het te zien komen en niet alleen te reageren als het eigenlijk te laat is, maar om te anticiperen op wat eventueel komen gaat. Dus we moeten ze leren naar de toekomst kijken. Dat was de eerste aanleiding. De tweede aanleiding was gewoon dat event van Microsoft, omdat we de avond tevoren, we kregen elk 20 minuten, wat veel te weinig is voor elk van ons. En de avond tevoren zaten we in het, sorry voor de Nederlanders die nu eventueel zitten te luisteren, in het saaiste hotel van Nederland, De Jan Tabak in Bussum, want het event ging door in Bussum. En wat doe je dan in een saai hotel? En je zit met drie Vlamingen samen, dan ga je rode
een bar aankomen.
Ja, precies, een bar en rode wijn en duvel. En alle drie onze keynotes, want we gingen kijken van hoe kunnen we die niet uit elkaar trekken en zien dat er geen overlap is tussen wat we doen. We kwamen erachter dat Peter vanuit zijn technologieachtergrond, Steve vanuit zijn marketingachtergrond en ik vanuit mijn bedrijfsachtergrond over dezelfde dingen praten, maar wel vanuit drie verschillende invalshoeken. En die avond hebben we gezegd van, we moeten hier wat mee doen, we moeten een bedrijf beginnen. En ik vertel vaak, maar dat is een leugen, de dag daarna zijn we naar de notaris gegaan en zijn we een bedrijf begonnen. Dat kan niet, want de dag daarna hebben we dat event gedaan. Maar het heeft niet veel gescholen. Vlak daarna zijn we het bedrijf begonnen, zijn we Nextworks begonnen, zoals dat op dit ogenblik nog steeds bestaat. Met als eerste doelstelling, we gaan bedrijven inspireren over the day after tomorrow, wat nog altijd min of meer onze baseline is.
Je hebt daar ook boeken over geschreven. Je zei zelf al, ik ben auteur ook. Het eerste boek was Managers the Day After Tomorrow.
Ja, maar dat gaat niet over managers, maar dat vertel ik straks wel.
En dat Day After Tomorrow verhaal dat erin zit, de oorsprong is Peter zijn uitspraak daar moet je op focussen. Maar hoe zie jij dat vanuit een business standpunt? Hoe kunnen bedrijven bezig zijn, of organisaties als we het breder bekijken, met die Day After Tomorrow?
Ik vertel vaak, Darwin had het fout. Darwin zegt, het zijn niet de slimste, niet de snelste, niet de sterkste die overleven, maar degenen die zich het snelst aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat klopt voor de dieren. Alleen, we zijn niet zomaar een dier, we zijn een dier met een goddelijk wapen, ons menselijke hersenen. Als we ze gebruiken, want we gebruiken blijkbaar meestal onze krokodillenhersenen, maar als we onze menselijke hersenen gebruiken, en ons krokodil is heel slim om af en toe die menselijke hersenen flink te gebruiken. Maar als we die menselijke hersenen gebruiken, dan kunnen we Darwin ongelijk geven. Want dan passen wij ons niet aan de omstandigheden, wij passen de omstandigheden aan. Dat is de mens erg goed in. En dan extrapoleer ik dat naar bedrijven. Als je als bedrijf enkel je probeert aan te passen aan veranderende omstandigheden, dan ben je constant achter de feiten aan het aanhollen. Dus ik... vanuit het bedrijfsleven zeg ik, waarom ben ik geobsedeerd door de day after tomorrow? Als je min of meer kunt voorspellen hoe die day after tomorrow er zou kunnen uitzien, je kan niet voorspellen hoe die er gaat uitzien, maar wel hoe die er zou kunnen uitzien. Er is niet de toekomst, er is een toekomst. En die een toekomst omzetten in de toekomst is wat je als bedrijf eventueel zelf kunt doen. En dus probeer ik bedrijven te vertellen, dit zijn de dynamieken. Zo zou een toekomst er kunnen uitzien. En vandaag maak je de keuze of het je overkomt of je het maakt. En of je Darwin gelijk heeft of Darwin ongelijk heeft. En het beste wat je als bedrijf kunt doen is Darwin ongelijk geven en zelf het heft in handen nemen, zelf het script schrijven en zelf je toekomst bepalen. En dan heb je voorbeelden. Het meest gekende voorbeeld, waar iedereen A van zegt van ja, maar dat kennen we, en dan B achteraf zegt, ja, maar zo hadden we het nooit bekeken. Maar dan heb je kerels als Steve Jobs, die daar het mooie voorbeeld van zijn. Op het moment dat die met de iPhone aankomt, dan schrijft hij zijn eigen script. Dan schrijft hij de toekomst van het eigen bedrijf. Dan gaat hij niet anticiperen en wachten op te kijken wat Nokia bijvoorbeeld gaat doen, die op dat moment de wereldmarktleider is, of Motorola in de US. Dan gaat hij zelf zeggen, oké, ik ga zelf de gamechanger zijn, ik ga zelf de gamechanger in de markt zetten, en of dat werkt. En als het werkt, dan ben ik de markt, en als het niet werkt, oké, up to the next. En dat doen bedrijven, vind ik, te weinig. En waarom doen ze dat te weinig? Omdat ze te weinig inzicht hebben in wat zijn nu die dynamieken die we kunnen gebruiken om iets nieuws te creëren. En omdat ze wellicht te weinig het Cinderella-principe toepassen. En wat is het Cinderella-principe? Mijn grootvader. En als grootvader herontdek je de Disney-movies. En ik blijf vertellen, ik ben geen Disney-fan. Ik heb een iets te traumatische ervaring meegemaakt als zesjarige door naar Bambi te kijken.
Oh ja.
Ja.
Kom mij bekend voor.
Ja. Daarna was ik al mijn naïviteit kwijt. En dat is jammer. Maar ik ben geen Disney-fan, maar je wordt dan gedwongen om met je kleinkinderen Disney te herontdekken. En ik vind het geweldig, omdat Disney, het is cultuur die iedereen kent. Of dat met klein of een grote C's doet er niet toe. Het is cultuur die iedereen kent. En dan kun je dat quotes uithalen die iedereen herkent en die je dan naar het bedrijfsleven kunt extrapoleren. En eentje daarvan, en het is mijn lievelingsquote nog altijd uit de Disney-movies, is de scène waarin... De goede fee, ik moet altijd nadenken over hoe dat in het Nederlands is, de fairy godmother, met de pompoen en de muizen komt naar Cinderella, naar Assepoester. Omdat Assepoester naar het bal wil en niks heeft om naar het bal te gaan. En ze komt met de pompoen en met de muizen. En Assepoester kijkt naar die pompoen en de muizen en die zegt van, maar dit gaat het niet worden, wat kan ik daar in godsnaam mee? En dan zegt ze de woorden die we in het bedrijfsleven veel meer zouden moeten toepassen. Kijk niet naar de dingen zoals ze zijn, maar kijk naar de dingen zoals ze zouden kunnen worden. Je hebt alleen wat magie nodig. En dan kunnen die pompoenen en die muizen ineens een koets zijn en witte paarden. En dan zitten bedrijfsleiders naar me te kijken en dan, dat is heel mooi, Rick, maar wat is nu die magie? En die magie is precies die krachten, die dynamieken die er zijn daarbuiten, die technologiebedrijven, start-ups, scale-ups, en niet alleen in San Francisco, maar all over the globe, volop aan het gebruiken zijn. En dat dan jammer genoeg digitale disruptie genoemd wordt, wat een vreselijk woord is, om datgene te doen wat jij nu aan het doen bent, beste bedrijfsleider, maar met de toepassing van een klein beetje magie. Die magie kan jij ook gebruiken. En je hebt die pompoen en die muizen, die heb je, want dat zijn de bouwstenen van wat je op dit ogenblik aan het doen bent. Het enige wat je moet doen is begrijpen hoe die magie in elkaar zit en die gaan toepassen op jouw bedrijf. En dat is de topic van dat eerste boek, Managers Day After Tomorrow. Dat gaat over magie en niet over managers.
Ja, want je zei er net van, het gaat eigenlijk niet over de managers. Hoe belangrijk is leiderschap in zo'n transformatiediscussie? Want je kunt er waarschijnlijk niet onderuit.
Heel belangrijk. Leiderschap gaat voor mij in de eerste plek over, ik had het er net over krokodillenbrein en het menselijke brein. Ons krokodillenbrein, en iedereen die Thinking Fast, Thinking Slow van Kahneman heeft gelezen, weet dat we 90% van de tijd aangestuurd worden door ons krokodillenbrein, en dat omdat het heel veel energie vergt, ons menselijke brein meestal in rust staat. En naarmate de wereld om ons heen versnelt, we nog steeds meer op dat krokodillenbrein terugvallen en niet op het menselijke brein, moeten we iets vinden dat het menselijke brein aanspreekt. Omdat als we verandering willen, ons krokodillenbrein is niet geprogrammeerd voor verandering. Ons krokodillenbrein reageert voornamelijk op twee impulsen. De eerste impuls is gevaar. Alle verandering is gevaar. Dus het krokodillenbrein ziet in elke verandering gevaar. En als het krokodillenbrein gevaar ziet, dan heeft het twee mechanismen. Vluchten of vechten. Met andere woorden, als we gevaar zien, verandering zien, dan gaan we of vluchten, we ontkennen het, of we gaan er tegen vechten, we gaan ons er tegen verzetten. Tweede emotie van het krokodillenbrein is, het is te complex, het is te ingewikkeld. Ik zie niet meteen een link tussen wat ik nu doe en het resultaat van wat ik doe. Dan heeft het krokodillenbrein heel snel de neiging om, en heel makkelijk de neiging om dat links te laten liggen. Dat is ook verandering, want de impact van verandering zie je niet meteen, meestal. Dat is een proces van een aantal maanden, soms een aantal jaren, soms zelfs een aantal decennia. Dus wij moeten iets vinden als bedrijfsleider, als we verandering willen in onze organisatie, dat niet het krokodillenbrein aanspreekt, maar het menselijke brein aanspreekt. En wat is hetgene wat het menselijke brein aanspreekt? Wat maakt ons tot mensen? Storytelling. Het feit dat we verhalen kunnen vertellen. Want als je een verhaal vertelt, dan treed je uit de dingen, treed je uit jezelf en kijk je naar de dingen en ga je daar een verhaal rond maken. En een verhaal spreekt per definitie een menselijke brein aan. Dus Voor mij is leiderschap verhalen vertellen. Leiders zijn niet degene die met de ideeën moeten komen. De ideeën zitten in je organisatie. Je moet de organisatie klaarmaken om die ideeën te accepteren en met die ideeën wat te doen. En dat kun je alleen door het verhaal te vertellen, te blijven vertellen en het verhaal ook zo te vertellen dat het niet tot angst leidt, want dan leidt het tot vluchtgedrag of vechtgedrag, dat het voldoende aspirationeel is, maar dat je dat aspirationele, wat vrij abstract is, meteen ook omzet naar wat betekent het nu, wat zijn de eerste stappen die je nu kunt zetten om dat waar te maken, zodat er wel in die eerste stap een hele duidelijke link is tussen wat je doet en, het resultaat van wat je doet, want anders gaan mensen niet in beweging komen. En dat vind ik de taak van leiderschap. Storytelling en de formule to change toepassen. Compelling reason to change, negatief. Dan moet je dan overwinnen met de visie, positief. En richtinggevend, want dat eerste is non-directioneel, en first steps. En als je dat toepast als leider, en blijft toepassen als leider, en de verhalen zo vertelt dat ze ook kunnen doorverteld worden door anderen binnen de organisatie, dan kun je een organisatie in beweging zetten. En het is dan aan jou samen met de organisatie om ervoor te zorgen dat die beweging voorwaarts zit en niet achterwaarts is.
Waar denk je dat het dan bij de meeste organisaties schort? Is het dat het leiderschap het niet ziet of het niet 100% door heeft met de mensen wel? Of dat het management, om het dan maar zo te noemen, geïnspireerd geraakt, zegt van we moeten daar iets mee doen, maar de hele populatie van de organisatie niet meekrijgt?
Oh, het verschilt van organisatie tot organisatie. Soms... Het is ook, wat is meestal de aanleiding dat ik ingezet word binnen een organisatie? Soms zijn dat mensen lager in de organisatie die denken, onze top heeft het niet begrepen, Rick, je moet eens met onze top praten. En of omgekeerd, dat de top zegt, wij zien het, maar hoe krijgen we onze mensen in beweging? Rick, als buitenstaander, als derde partij, is het soms makkelijker om mensen te inspireren en energie te geven. En dan word ik ingehuurd om hun mensen te motiveren en te inspireren. En meestal kom je er dan achter dat ze het beide van elkaar denken, dat ze het niet zien en niet begrijpen. En dat ze wellicht... De echte reden waarom een beweging, of waarom het zo moeilijk is in een bedrijf om die voorwaartsbeweging in te zetten, in de structuur, de KPI's, de balance scorecards van de organisatie zelf zitten. En dat is een van mijn voordelen. Ik heb lang genoeg zelf in het bedrijfsleven gezeten om te weten en te beseffen hoe moeilijk het is om binnen bestaande structuren, binnen bestaande balance scorecards, binnen bepaalde P&L's, binnen bepaalde KPI's, verandering te krijgen, omdat verandering meestal betekent dat de balance scorecards overhoop moeten, dat de P&L overhoop moet, dat de KPI's overhoop moeten en dat je anderen moet bedenken. En bedrijven hebben nu eenmaal de neiging om elk jaar te vergelijken met het vorige jaar. De KPI's dienen om te kijken van hoeveel beter doe ik het dan het vorige jaar. En zie ik verbetering. Dus je kijkt eigenlijk in de achteruitkijkspiegel en je bent dus per definitie meestal bezig met operational excellence en met operational meetings en met meetings over ops, operations, en te weinig met strategie. En als bedrijven dan met strategie bezig zijn, dan is het meestal gecombineerd met operations. En dan gaat weer ons krokodillenbrein duiken in de operations en niet bezig zijn met de strategie, of gaan we de strategie inkleuren met wat we uit operations geleerd hebben.
Of proberen de strategie te sturen naar iets wat we kunnen doen.
En ja, en iets wat we begrijpen. Ja. En de Europese vraag waar ik niet meer moe van word, omdat het niet goed is dat ik er moe van word, maar waar ik eigenlijk moe van word, dat is, hebben anderen het al gedaan? Rick, kom met voorbeelden. Als Steve Jobs dat had gezegd, dan had hij nooit met de iPhone gekomen. En dan is het, ja, maar dat is Steve Jobs, dat is Apple. Nee, op het moment dat Apple dat deed, was Apple niet de Apple die we op dit ogenblik kennen. Het was een klein, onmogelijk bedrijfje en dat had niks te betekenen in de wereld van de telefoons.
Ja, en het verhaal van iPhone is dat ze Steve hebben moeten overtuigen om de iPhone te lanceren.
Precies. Dus
intern, met storytelling,
ja,
trouwens.
Met storytelling. Ja. Dus, en dat vind ik een mooie aanvulling, Tom. Storytelling is ook luisteren naar de stories van mensen die de stories komen vertellen in je organisatie. Wat te weinig bedrijfsleiders doen, is luisteren. Ik ben lecturer bij London Business School en ik begin altijd met de eerste oefening, is de superpower oefening. Stel, je krijgt een superpower van mij toegewezen in business. Welke superpower zou je dan willen? En de twee topantwoorden zijn: ik zou heel graag de gedachten van mijn klanten kunnen lezen en ik zou ook zo graag de toekomst kunnen lezen. Niet zo lang geleden kwam er een jonge junior manager met het idee: we moeten leren luisteren. Dat is onze echte superkracht. Ik vond dat zo mooi, luisteren.
In jouw tweede boek ga je het echt over de platformeconomie en de ecosysteemeconomie hebben. Hoe ben je daarop gekomen om is dat observatie? Is dat een hersengolf die plots iets in gang steekt?
Er zijn een aantal redenen. De eerste reden is, als ik dan... Ik ben nu een nieuw boek aan het schrijven over 30-30-30 en ik ben dit jaar 60 geworden. Dus dat betekent dat de helft van mijn leven zonder het internet heb geleefd, want dat is in ons leven gekomen in 1993. Dat is zo mooi. Dus ik heb 30 jaar van mijn leven, de andere helft, met het internet geleefd. En ik blik ook even 30 jaar vooruit. En doordat ik dat boek aan het schrijven was, schrijf je ook over die eerste 30 analoge jaren. En daarna over die 30 jaar, waarvan ik een heel groot gedeelte in het bedrijfsleven heb doorgemaakt. En dan ben je erover aan het schrijven. En dan kijk je, hoe komt het dat ik, ondanks het feit dat ik in een rode oceaan zat, en de klant centraal zette en met technologie omging, dan toch succesvol kon zijn. En ik kwam erachter dat ik dat nooit alleen heb gedaan. Ik heb altijd mijn leveranciers mee betrokken. Ik heb altijd mijn distributiekanaal mee betrokken in het verhaal en het opzetten van iets compleet nieuw, omdat ik meteen besefte, ik kan dat niet alleen. Dus in retrospect kwam ik erachter, ik was eigenlijk ecosystemen aan het bouwen. Ik was op een andere manier met mijn leveranciers aan het omgaan. Ze niet aan het doodknijpen, maar aan het kijken van hoe kunnen we nu samen waarde creëren. En hetzelfde aan het doen met mijn distributiekanaal. Hoe kunnen we nu samen waarde creëren en iets anders neerzetten dan wat er was. Dus ik heb in het verleden ecosystemen gebouwd zonder te beseffen dat ik ecosystemen, of zonder dat zo te benoemen, dat ik ecosystemen aan het bouwen was. De tweede aanleiding is, het is een buzzwoord. Al een poos. Het is een buzzword dat heel sterk leeft, maar van niemand meteen wist, hoe geef ik daar nu invulling aan? De derde hele duidelijke reden was een bezoek aan San Francisco. En je weet, NextWorks doet dit soort inspiratiereizen. En ik was bezig met een inspiratiereis in maart 2020, net voor de lockdown, met Leaseplan, met de top van Leaseplan in San Francisco, rond the future of mobility. Eigenlijk the future of automotive. En na twee dagen komt de CEO, Tex Gunning, komt naar me toe en zegt: Dirk, wat we aan het doen zijn, is nonsens. We zijn naar de toekomst van mobility aan het kijken, maar de toekomst van mobility bestaat niet. De toekomst van mobility heeft te maken met energy, heeft te maken met smart cities, heeft te maken met een heel pak andere dingen. Het heeft te maken met het bouwen van ecosystemen. Als je een keer een boek schrijft, Rick, dan is het daarover dat je een boek moet schrijven. Dus ik had al ecosystemen gebouwd. Het was een buzzword waar geen invulling aan gegeven werd. Ik had Tex Gunning die tegen mij zei, en als Tex wat zegt, dan heb je de neiging om dat te doen. Rick, daar moet je eens een boek over schrijven. Een van mijn lievelingsboeken is Anti-Fragile van Nassim Taleb. Nassim heeft het over, je moet als bedrijf niet fragiel zijn, je moet ook niet robuust zijn, maar je moet proberen een anti-fragile bedrijf te bouwen, dat sterker wordt onder druk, dat sterker wordt als het onder druk gezet wordt. Nou, dat is een mooi concept, maar hij heeft er niet echt de invulling in. Dus ik zocht ook van, hoe kan ik daar invulling aan geven? En ik had ondertussen één of twee opdrachtgevers, onder andere een Belgische bank, die me gevraagd had om wat te assisteren bij het opzetten van een ecosysteem. Nou, dus had ik een aantal redenen. En bij het opzetten van dat ecosysteem had ik een schema bedacht om mijn coaching van dat bedrijf wat vorm te geven. Dus ik had alle elementen in handen en een hele duidelijke reden om dat boek te schrijven. En ik ging een dun boekje schrijven, omdat Hij kwam terug uit San Francisco, maart 2020, dat weet je, net voor de lockdown. Dus we kwamen terug, lockdown, en ik dacht, oh, dat gaat een paar weken duren. Dus ik heb een aantal goede redenen om een boek te schrijven over ecosystemen. Ik heb een schema, dus ik ben mijn uitgever en ik zeg tegen mijn uitgever, binnen een paar weken heb je een dun boekje, want dan is de lockdown over en ik heb tijd genoeg gehad om te schrijven. Nou, er gebeurt twee dingen, één of drie dingen. De lockdown duurde een pak langer dan we voorzien hadden. Niet een paar weken, maar twee jaar uiteindelijk. Het tweede wat gebeurde is dat ik voor het eerst ooit met een schrijversblok zat. Want schrijven deed ik tussendoor, wachtend. Leven van een keynote spreker is wachten. Wachtend kon ik schrijven en ik schreef mijn boek en ben nu terug bezig op mijn mobiele, omdat dat het juiste tempo is. Ja, dus ik deed dat niet, dus ik ging achter mijn pc zitten en ik klapte mijn pc op en nu ga ik schrijven en dan kwam er niks. En het derde, ik rolde meteen na een paar weken mijn agenda ineens leeg, even paniek. Na een aantal weken het agenda helemaal vol met online dingen. Maar online is een heel ander medium dan op podium staan. Veel interactiever. De chatfunctie is een heel belangrijk assistent als je online dingen aan het doen bent. En mensen zijn veel interactiever, want ze zitten niet in een zaal passief te luisteren, maar ze zitten in een meeting actief deel te nemen. Dus ze challengen me heel de tijd. Ze kwamen aan met, waarom zeg je dit en waarom zeg je dat? En zou dat niet zo kunnen? Ze kwamen met suggesties. Dus ik kreeg heel veel input. En ineens begon ik wel te schrijven. En het dunne boekje werd een 350 bladzijden lange, 1 kilo wegend boek over niet alleen waarom ecosystemen, waarom nu ecosystemen, wat is het wel en wat is het niet, maar ook omdat ik ondertussen ecosystemen aan het bouwen was met een aantal organisaties. En wij na 6 maanden, 9 maanden, een jaar vastliepen op een aantal dingen die we in het begin anders hadden moeten doen. Ook wat ik, en ik meen dat niet hoor, saaie hoofdstukken noem, rond de do's en don'ts van ecosystemen. Omdat je anders krijgt dat bedrijven ecosystemen gaan bouwen. En na 6 maanden... een jaar, 2 jaar, toch tegen die dingen aanlopen, kun je ze beter van tevoren waarschuwen. En omdat ik een impact wil maken, eindig ik het boek ook met een neerslag van de workshops die ik normaal geef, 1, 2, 3-daagse workshops rond het bouwen van ecosystemen, voor, ja, om ervoor te zorgen dat als bedrijven mij niet willen inhuren om die workshop te geven, ze het verdorie zelf kunnen. Omdat ik impact wil maken.
Ja, hoeveel van de impact die je maakt is Rick die op een podium staat of Rick die vooraan de groep staat? En hoeveel is de effectieve inhoud van bijvoorbeeld die workshop? Kan iemand zomaar dat laatste hoofdstuk vastnemen en zeggen, ik ga dat nu ook doen? Gaat de impact hetzelfde zijn?
Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het een hele goede bron van inspiratie kan zijn om het proberen zelf op te pakken of een aantal dingen eruit uit te pikken. En ik wou gewoon zo open mogelijk zijn, zo doe ik het. En ondertussen doe ik het ook niet meer zo, want ook workshops evolueren. Maar het is een bron van inspiratie en je vroeg me al, hè, wat is je functietitel inspirator? Dus het past gewoon in dat plaatje, inspireren. En ga je ervan uit dat je het, als je het zelf doet, meer impact kunt maken? Ja, wellicht wel, want anders zou ik niet doen wat ik doe, in alle eerlijkheid. In alle onbescheidenheid.
Ik wil even inzoomen op het customer centricity verhaal, extreme customer centricity, ja. Noem je dat. Een aantal jaar geleden hebben we hier samen een event gedaan, ook rond patient centricity. Ja. Als je dat specifiek op patiënten even richt, want in Nederland werk je ook wel met een aantal zorgcongressen, zie je fundamentele verschillen tussen customer centricity en patient centricity, of is dat voor jou de mens die...
Ja, het is mens centricity, alleen als je met bedrijven... of je richt op bedrijven en je begint met mens-centricity, dan kom ik in een ander vaarwater, wat ook een belangrijk vaarwater is, maar niet mijn vaarwater, dat is het vaarwater van alles rond well-being. En dat is niet mijn ding. Het interesseert me, ik vind het noodzakelijk, maar het is niet mijn specialiteit. Mijn specialiteit is klantcentraal ondernemen. En eigenlijk gaat het over mens. Ik hou ervan om bedrijven erop te wijzen dat als je naar de klant kijkt, puur als een klant je een fout maakt. Want dan zie je, dan blijf je de wandelende bestelbon zien. Dat is fout. Je moet dus kijken naar de mens achter de klant, de mens voor de klant. En het is dus menscentraal ondernemen. Maar goed, ja, om het plaatje een naam te geven, noem ik het graag klantcentraal ondernemen. Wat gaat over de mens? En dan zie ik geen verschil met patiëntcentraal ondernemen of zelf werknemerscentraal ondernemen. Het gaat over mensen en hoe zet je de mens centraal in je organisatie. En het belangrijkste overeenkomst tussen patiëntcentraal en klantcentraal of werknemerscentraal ondernemen, is dat je dat niet in processen en procedures kunt gieten. Elke klant is anders, elke patiënt is anders, elke werknemer is anders. En dan krijg je bedrijven die naar me toe komen en zeggen, maar Rick, maar dit is onmogelijk, want ik kan onmogelijk, ik heb 10.000 klanten, wij bedienen 100.000 patiënten, we kunnen toch niet 100.000 bedrijven bouwen, bedrijfsmodellen bouwen rond elke individuele patiënt. En dat klopt. En dan moet je met één ding rekening houden. Het is niet zozeer wat je doet of wat je zegt, maar hoe je die patiënt of hoe je die klant zich laat voelen als hij interactie heeft met jou als bedrijf of als organisatie. En als je het over gevoelens hebt, hoe je die klant laat voelen en of je die klant laat voelen dat hij of zij op het ogenblik dat je interactie hebt met die klant of met die patiënt zich echt voelt als het centrum van de wereld en jou ziet als iets wat de invulling geeft aan hem of haar en niet omgekeerd. Met andere woorden, je bent niet een onderdeel van een proces, maar je bent het proces. En dan kun je dat niet procesmatig doen. Je kan niet 100.000 processen en procedures gaan uitschrijven voor elke individuele patiënt. En als dit gebeurt, dan moet je dat doen. En als dat gebeurt, moet je dat doen. Dat is onmogelijk. En dus de gelijkenis is dat je als bedrijf gedwongen wordt om wat je doet voor een patiënt of wat je doet voor een klant, om te zetten in waardegedreven gedrag en niet procesgedreven gedrag. En dat is een hele grote stap voor bedrijven, want ineens moet je gaan nadenken over je waarden. En de waarden zijn niet de waarden die jij even bepaalt, maar de waarden die jij wil dat de klant of de patiënt voelt als hij of zij met jou interactie heeft. En automatisch ga je dan moeten nadenken over je bedrijfscultuur, over je managementstijl, over je KPI's en dan pas over wat je nu precies doet voor die patiënt of voor die klant. En vandaar dat ik zeg, het is extreem klantcentraal, want je begint met de klant in het centrum. Je moet je voorstellen, het is een soort steen die je in water gooit. Dan krijg je die rimpelingen. En de rimpelingen zijn het effect, het gevolg van die steen die je in het water gooit. En je moet dus je hele bedrijfsvoering, je processen en procedures moet je vervangen door waardegedreven gedrag. Je cultuur moet van een hele typische, we hebben producten en we gaan daar klanten voor zoeken, omgekeerd werken. Je cultuur moet dus een klantcentrale cultuur worden. Je managementstijl moet veranderen, want je moet andere KPI's gaan inroepen, want je moet mensen op een andere manier aansturen, belonen, inspireren. En wat je dan uiteindelijk doet voor een klant of een patiënt moet ook aangepast worden. Ik denk dat ik het eerste bedrijf ooit, ik weet zeker dat ik het eerste bedrijf ooit was in Europa, dat met Microsoft begonnen is met CRM en dan pas ERP heeft geïnstalleerd en niet omgekeerd, zoals de meeste bedrijven. Je begint met je ERP, dan zet je alles vast in processen en procedures en dan ga ik hier nadenken, hoe gaan we met klanten omgaan? Dus ik ben omgekeerd begonnen en bij Microsoft wisten ze niet wat hen overkwam. Want we hadden hier die gekke bedrijfsleider die met CRM wil beginnen.
Ik herinner mij de gesprekken.
Ja.
Maar de zorgorganisaties zelf, die hangen natuurlijk heel hard aan processen en procedures vast. Ook omdat het een zeer strikt gereguleerd kader is.
Ja.
Vanuit de overheid opgelegd en kwaliteitsnormen en noem maar op. Hoe kan je dat rijmen met die extreme patient centricity en zeggen, niet laat uw processen los, maar bekijk het vanuit de andere hoek.
Ja, kijk, dat is ook in een bedrijf. Hè, dat, je begint heel fluïde rond die klant, je begint heel fluïde rond die patiënt, want die patiënt wil zich het centrum van de wereld voelen. Naarmate je verder van die patiënt of van die klant afbeweegt, ik noem het mijn onion model, klinkt in het Engels een beetje beter, het onion model. Dus daar heb je die schillen. En naarmate je meer naar de buitenste schillen gaat, wordt je organisatie steeds minder fluïde en steeds vaster. Alleen dat vast mag niet rigide worden, want dan kan je binnen in het centrum niet meer fluïde zijn. Dus die buitenste schillen, die zijn bevroren. En dat betekent dat die vastliggen in processen en procedures, maar dat je af en toe, als het nodig is, die een keer af en toe moet kunnen ontvriezen, even vloeibaar mag maken, en dan terug moet kunnen vastzetten. Met andere woorden, ja, je hebt die nodig. Niet alleen omdat het nodig is vanwege de regulator, maar ook omdat het nu eenmaal nodig is om een bedrijf of een organisatie te sturen en te blijven sturen, heb je die continuïteit nodig, heb je die processen, heb je die procedures nodig? Absoluut mee eens. Maar je moet wel toelaten dat rond die patiënt, rond die klant, dat je daar rond vloeibaar blijft. En dus de middelste schil, de schil tussen die processen en procedures en de vloeibaarheid rond de klant, dat zijn twee schillen. Dat is je bedrijfscultuur en je managementstijl. En dus het belangrijkste pivotpunt tussen die processen en procedures en de vloeibaarheid rond klant of rond patiënt, dat is management. En dus management heeft de boeiende, voor sommigen moeilijke, voor anderen geweldige taak om precies daartussen het omslagpunt te zijn en te kijken wanneer laat ik toe dat de processen en de procedures even vloeibaar worden, om dan toch toe te laten dat we elke patiënt of elke klant het centrum van de wereld maken.
In hoeverre denk je dat bedrijven die klantgerichtheid of extreme patiëntgerichtheid, in hoeveel gevallen denk je is dat marketing en window dressing? En in hoeveel gevallen is dat de core van een organisatie?
Kijk, zelfs als het MBS is, marketing bullshit, dan vind ik dat niet erg. Als het een overgangsfase is. Je mag gerust op een bepaald moment daar de nieuwe slogan van maken en dat ook laten weten aan de buitenwereld van we worden ineens heel patiëntgericht, we worden heel klantgericht. Weet dan dat het begint met MBS, het begint met marketing bullshit, maar aan de andere zijde, die patiënt of die klant, die neemt dat ernstig. En die gaat je aanspreken op het gebrek daaraan als het bij woorden blijft en niet tot daden komt. Met andere woorden, ik heb er geen problemen mee dat een bedrijf of dat de meeste bedrijven beginnen met te zeggen, weet je, we beginnen het als slogan, het zijn holle woorden. Je gaat gedwongen worden om die holle woorden waar te maken of het komt als een boemerang in je gezicht terecht. Dus ik vind het helemaal niet erg dat bedrijven het op die manier beginnen. Hetzelfde met sustainability. Heb ik een hekel aan greenwashing? Absoluut. Vind ik dat greenwashing ongepast is? Absoluut. Maar goed, als bedrijf beginnen met greenwashing, laat ze maar beginnen met greenwashing. Op een bepaald moment gaan ze van greenwashing naar green moeten overstappen, of het backfired, het komt als een boemerang terug in hun gezicht. Het is hetzelfde met klantcentraal of patiëntcentraal ondernemen.
En hoe ga je daar dan mee om als je zo een organisatie tegenkomt, waar je denkt van, oké, je kan dat even doen, die greenwashing of window dressing, maar nu komt puntje bij paaltje, ga je daar benoemen of proberen te sturen?
Ik denk dat ik erin flink veranderd ben. Ik denk dat 5 jaar geleden ik dat heel hard zou benoemd hebben en bijna met het bestraffende vingertje zou gezwaaid hebben. Dat doe ik niet meer. Ik ga eerder kijken, oké, je bent al hier, dit heb je al gerealiseerd, what's next? Wat zijn de volgende stappen? En in plaats van het verhaal negatief te geven van en te kijken, wat heb je nog niet gerealiseerd? En eigenlijk dan zeg je, hoe slecht ben je bezig? Zeg je, dit heb je al gerealiseerd en dit zijn de volgende stappen die je kan realiseren. En doe je eigenlijk hetzelfde, maar met een hele andere attitude. Dus ik ben daarin tegenover bedrijven, tegenover organisaties, milder geworden. Omdat ik merk dat door die mildheid en door in te zoomen op dit heb je al gerealiseerd, maar dan meteen door te schakelen naar en dit zijn de noodzakelijke volgende stappen, want als je dit niet doet, dan ga je stilstaan en dan ga je achteruit. Dat is het Red Queen Principle uit een ander lievelingsboek van mij, of niet een ander lievelingsboek, een lievelingsboek van mij, uit Alice in Wonderland. Dan sta je stil en dan ga je achteruit. En vanuit die positieve attitude, dit heb je al gerealiseerd, maar dit zijn noodzakelijke volgende stappen die je snel moet beginnen zetten, merk ik dat de impact veel groter is. Dus ik ga het benoemen, maar op een andere manier.
En als je dan bij de London Business School of INSEAD, waar je ook een aantal workshops doet, ga je dat dan op een andere manier aanpakken dan als je de inspirator bent die op een podium staat? Of blijft Rick Rick?
Rick blijft Rick. Het staat ook op mijn website, hè. Rick is Rick. Omdat ik me niet graag met iets anders of met iemand anders vergelijk. En dat me dat dan ook de vrijheid geeft om te zijn wie ik ben. Dat is een geweldig gevoel. Is het anders? Nee, dus het is hetzelfde, maar je vorm is anders. Je modus is anders. Omdat je, als je op podium staat, heb je in het slechtste geval een half uur, in het beste geval 90 minuten om je ding te doen. Dan ben je aan het zenden. En dan heb je geen interactie. Dus dan bouw je het verhaal echt op als een verhaal. In je eentje. Waarbij jij de verteller bent en de anderen de toehoorder zijn. En waar ik de technieken toepas die ik... dan ga ik terug naar mijn opleiding als germanist geleerd heb. Hoe bouw je een verhaal op? Als je een workshop doet, dan bouw je het verhaal niet alleen op, dan bouw je het verhaal samen op. En dat betekent dat daar afwisseling is tussen zendmomenten en samenwerken momenten. En dat de zendmomenten na de opening sterk bepaald worden en geïmproviseerd worden op basis van wat komt er nu uit, die gezamenlijke dingen. En waarbij ik wel met mijn vaste ankerpunten heb, maar de invulling van wat ik dan doe in de zendmomenten die tussen de workshops inzitten, die worden grotendeels bepaald door wat er uit de workshop komt. En dan moet je... En dat klinkt misschien iets te onbescheiden, maar moet je heel veel met je meebrengen om dat te kunnen en te durven doen. Zeker bij een instituut als London Business School of INSEAD.
Ik wil nog even inzoomen op jouw... Een recent statement, of het is een aantal jaar geleden, dat je op Facebook zei van, nu hou ik me niet meer in, ik word God.
Ja.
Grumpy old dude.
Ja.
Je bent 60 jaar geworden, ik heb je de dag erop gebeld, ik heb je toen gezegd, ik weet nog weet van, je voelt het niet, maar je weet het wel.
Ja. Ja, maar die eerste dag op je verjaardag word je het, de dag daarna ben je het, en dat is een groot verschil.
Ja. Maar gedraag je je anders als je nu 60 geworden bent, of op het moment dat je zei van, ik ga mij gewoon als grumpy old dude beginnen positioneren?
Kijk, ik krijg er twee reacties op. Eén, de meeste mensen zeggen, maar jij gaat nooit grumpy kunnen zijn, want iedereen kent mij dan van, als iemand die heel graag... Ik aarzel niet om het woord uit te spreken, maar het gaat toch vrolijk in het leven staan. Ik sta graag vrolijk in het leven. Ik heb graag fun in wat ik doe. Maar grumpy staat voor de tijd dat ik de dingen onvloerst ga benoemen, omdat het politiek correct moet zijn, omdat ik naar bedrijven correct moet zijn. Dat heb ik achter me gelaten, want dat is tijdverlies. We zitten jammer genoeg in een tijdsgevricht waar nogal wat in moet gebeuren. De komende 10, 15 jaar of we gaan echt een probleem hebben. Niet met de planeet, want die overleeft het wel, maar wel met de mensheid zoals we die op dit ogenblik kennen. En daar ben ik steeds meer van overtuigd. En daar hebben we geen tijd te verliezen. En tijd verliezen met een stukje politieke correctheid vind ik tijdverlies. Waarom Grumpy All Doet... Ik heb dat te danken aan een nichtje van me. Ik noemde mezelf niet Grumpy Old Dude. Ik noemde mezelf Grumpy Old Man. En toen kwam ze aan met... Maar maak er eens een D van op het einde, want dan heb je een heel mooie afkorting. Dus dank je, Mona. Ze heeft een geweldige naam, hè. Mona Vera. Dank je, Mona Vera.
Bekijk je het ook anders sinds dat je... Je hebt het in het begin al aangehaald, hoor. Maar als, sinds dat je grootvader bent, van, bekijk je een aantal zaken ook anders in de bedrijfswereld?
Ja, absoluut. En ik ben hoopvol gestemd. Ik merk steeds meer bedrijven en bedrijfsleiders die denken zoals ik. Die steeds meer doorhebben van, het is aan ons. En wij moeten het verschil maken en wij kunnen het verschil maken. Die steeds meer begaan zijn met niet deze generatie, maar met de volgende generatie en de volgende generatie. Het is het principe van de inheemse bevolking in Amerika die altijd de doelstelling heeft gehad, bij elke actie die we ondernemen, moeten we rekening houden met de volgende 7 generaties. Je merkt steeds meer dat bedrijfsleiders overstappen van sustainability als marketinginstrument naar een mens, en niet alleen sustainability, de planeet, maar geven om mens en maatschappij, om mens en planeet, om mens en samenleving, nu, maar ook in de toekomst en voor de volgende generaties, dat ze overstappen van we doen dat omdat het marketingtechnisch lekker is, naar we doen het gewoon omdat we het moeten doen. En ik ben hoopvol dat die dingen die nu nog USP's zijn, die in marketing gebruikt worden, binnenkort geen marketinginstrument meer zijn, maar iets worden waar bedrijven die het niet doen, voor afgestraft worden. Dus ik ben hoopvol gestemd. En ik merk dat bedrijven, jammer genoeg meer dan de overheid, daar steeds meer het voortouw in nemen.
Kan je daar dan niet in frustreren soms, dat je hebt al, ik weet niet hoeveel duizenden mensen voor je gehad bij al jouw keynotes, dat je maar een fractie van die mensen echt tot actie krijgt? Of dat mensen het zeggen van, goed gedaan Rick, en dan terug met hun eigen leven verder?
Dat kun je niet uitsluiten dat gebeurt. Alleen, wij hebben tijdens COVID-19 geleerd hoe een virus zich verspreidt. Een virus, je moet patient zero hebben en dan een aantal superverspreiders. En dan hoop je maar dat je een klein beetje patient zero bent en een klein beetje superverspreider bent van een virus. En jij verspreidt het niet keer op keer. Je hoopt dat delen van je boodschap opgepikt worden, dat die anderen inspireren om daar hun verhaal van te maken en op hun manier jouw virus verspreiden. En ik ben ook niet patient zero. Ik word ook beïnvloed door een aantal mensen die mij dan weer beïnvloeden. Ik kan er niet 1 of 2 namen uitpikken, maar dus gewoon de dingen die je leest, de dingen die je meemaakt. En wat ik wel merk, is dat er een hele sterke positieve vibe is op dit ogenblik, van mensen die anders denken, het anders willen doen, die beseffen dat we op een kantelpunt zitten, en die beseffen dat niemand alleen dit tot een goed einde kan brengen. Dat we daarin samen gaan moeten werken en op een andere manier. Met andere woorden, dat de nieuwe economie een ecosysteem-economie wordt.
Ik voelde hem al aankomen.
Ik maakte mijn eigen bruggetje zonder het te beseffen.
Welke legacy zou jij graag willen achterlaten? Je bent nu 60 geworden. Binnen 5 of 7 jaar ga je misschien op pensioen mogen. Maar welke legacy wil je achterlaten? Zowel in het bedrijfsleven als voor jouw kleinkinderen, achterkleinkinderen?
Ik heb vandaag niet mijn einddatum, maar mijn eindmoment vastgelegd. Ik heb mezelf beloofd om nog vanaf mijn 60ste verjaardag nog 500 keynotes te doen. Ik heb er nog 497 te goed nu. Dat's mijn einddatum. Ik weet niet of ik dat meen, hoor, maar ik meen dat nu. Mijn legacy. Ik zit nu hopelijk op 2/3 van mijn leven. Dat betekent nog 1/3 te gaan. En dan begin je steeds meer over je legacy na te denken. En dat klinkt heel zwaar. Een legacy is, waarom wil ik herinnerd worden? Hoe wil ik herinnerd worden en waarom wil ik herinnerd worden? Daar ben ik wel heel erg bewust mee bezig de laatste tijd. Waarom wil ik herinnerd worden en hoe wil ik herinnerd worden? En dan kijk je in eerste instantie naar je gezin, naar je eigen familie. En ik heb het privilege om ook wat verder te mogen denken. Wat wil ik achtergelaten hebben? En als ik telkens als ik een keynote doe en er zitten een paar honderd mensen in de zaal, als ik bij die paar honderd mensen, van die paar honderd mensen een tiental, twintigtal, een paar tiental, één draadje in hun denken heb kunnen van het ene stekkertje naar het andere heb kunnen brengen, dan denk ik dat na straks 15 jaar met dit vak bezig zijn en meer dan 1600 keynotes gegeven te hebben, dat je wel wat achtergelaten hebt op een of andere manier, hoop ik. Kan ik dat meten? Nee. Kan ik dat bewijzen? Nee. Maar is het mijn passie om dat te doen? Ja. En blijf ik geloven dat, want dan, anders doe je het niet vanuit je passie, blijf ik geloven dat het werkt, dat je impact kunt maken, hoe klein ook? Ja. En denk ik dan dat ik daarin alleen ben? Nee. Ik denk op dit ogenblik met MUVSM, met 8 miljard, dat we 8 miljard mensen zijn die dat kunnen doen.
Is er iets waar dat jij nog van droomt om zelf te realiseren, om gerealiseerd te zien, om in gang te steken, om achter te laten voor jouw kleinkinderen, achterkleinkinderen?
Droom ik ergens van? Ja. Ik denk dat ik nog 5, 6 jaar dit soort eenmans rondreizend circus wil zijn. Maar ik merk dat dat steeds zwaarder begint te wegen. Het is een heel zwaar beroep. Het is een soort topsport. Elke keynote is topsport. Dat is hartslag boven de 110. Al dat reizen ertussen weegt wel, begint te wegen op een bepaald moment. Ergens is mijn droom om ooit een keer te settelen. Ik zei het er net, we zitten hier in dit geweldige gebouw, in de Krook in Gent. En dan kijk ik rond en dan zie ik hele mooie bedrijfspandjes in de buurt. Dan denk ik van, oh, ooit zo'n bedrijfspandje hebben en dan in plaats van rond te reizen, mensen naar me toe laten komen. Dat is misschien wel een droom. Ik zeg wel, misschien wel een droom. Maar dat is zoiets waar ik dan denk, oké, na mijn 65ste, zoiets wil ik wel doen. De mensen naar me toe laten komen en niet meer naar de mensen toe gaan.
En voor jouw kleinkinderen, want nummer 6 is opkomst, ja. Voor Proficiat. Allee, daar zit je
zit vooral er zit daar niks tussen, ja. Ja.
Maar als ze aan jou zouden vragen binnen een aantal jaar, van opa, wat zou jij nog graag doen met ons?
Maar eerlijk, ik denk dat ik dat doe. Nu. Ik heb daar geen 5 jaar meer voor. Dus ik probeer echt wel... als ze er zijn, ze zijn er regelmatig, er te zijn voor hen, dat betekent niet constant te zijn voor hen. Ze moeten ook weten dat opa dingen doet en werkt en af en toe met zijn gedachten ergens anders is. Dat is deel van het leven. Maar probeer wel heel bewust een hele goede opa te zijn voor hen. Soort vriend, mentor, alles tegelijkertijd. En heel bewust, jammer genoeg voor mijn kinderen, bewuster dan met mijn eigen kinderen. Dan verkoop je veel meer dan kleinkinderen. Dus ik heb, dat is niet iets wat ik in de toekomst wil doen. Daar ben ik heel bewust mee bezig van, dit is wat ik nu moet doen.
En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcastapplicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende!